Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastiaan van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. Met in deze aflevering Pieter Kool en ik in gesprek met Joke Aerts, open chain lead van Tony's Chocolonely. Tony's Open Chain is een initiatief van Tony's Chocolonely om chocolade 100% slaafvrij te maken. Zo weten afnemers dat bij de verwerking en productie de problemen van kinderarbeid, slavernij en ontbossing zijn aangepakt.
Joke, jij leidt sinds medio 2019 het Open Chain initiatief van Tony's Chocolonely. Hoe kwam die mogelijkheid op jouw pad en waardoor vertrok het verhaal je zo erg?
Ja, inderdaad. Ik ben sinds mid 2019 bij Tony's gekomen. Eerst als consultant en dan gebleven, want ik vond het een erg interessant verhaal. Ik kwam bij Tony's via een oud contact. Ik werk al eigenlijk heel mijn leven in duurzame landbouw. Dus ik heb in koffie gewerkt en thee, bananen, mango, ook bosbouw, allerlei commodities in de tropen eigenlijk. In 2019 was Tony's Open Chain nog heel klein. Toen had Albert Heijn net ja gezegd om mee te doen met Tony's Chocolonely op onze manier van cacao in te kopen, volgens de 5 samenwerkingsprincipes. Dat was een hele moedige stap van Albert Heijn. Ik zeg het altijd tegen hun van, jullie hebben eigenlijk ja gezegd op iets dat nog niet bestond. En dus daarom een beetje een pioneer moment. Hè, van oké, we gaan dit doen. En dan, hoe doen we dat? En daar ben ik eigenlijk mee aan begonnen. Is van, ja, hoe gaan we dit doen? Hoe doe je eigenlijk 2 ketens voor chocola, voor 2 verschillende bedrijven, maar op dezelfde duurzaamheidsprincipes? Dus ik ben daarmee begonnen met uit te werken. Inmiddels zijn we een groter leadership team geworden en zijn er ook een heleboel Mission Allies bijgekomen. Mission Allies is wat we die partners noemen, zoals Albert Heijn, die meedoen aan onze missie om de norm in cacao te veranderen. Dus het is enorm gegroeid qua volume en qua partners. Wat ik nu meer in geloof, wat ik meer bij Tony's doe en ook de benadrukking die ik denk moest komen, is eigenlijk niet zozeer wat boeren kunnen doen om dingen die doen echt wel hun best, heb ik al 20 jaar gezien. Maar wat de interactie is verder in de keten. Dus wat zijn de verantwoordelijkheden van de bedrijven die dus kopen van die ketens? Dus de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben. Dat is iets waar echt nu grote slagen in wordt gemaakt.
Ja, het is natuurlijk ook zo dat als je heel erg fijn aan het produceren bent op een mooie manier, weinig gif, goed afgeschermd, goed watermanagement en je doet het allemaal netjes. En vervolgens verdwijnt het in een container en gaat het met een grote stoomboot heel veel diesel uitstoten richting de haven van Rotterdam bijvoorbeeld.
Dat ook al, transport inderdaad.
Weg, hè? En als daarna ook nog eens een keer de handel die erop plaatsvindt contractueel gewoon een wurgcontract is, dan zie je natuurlijk hele rare dingen gebeuren.
Ja, ik vind je ziet heel veel anonimiteit in de ketens. Mm-hmm. Mensen vragen, er wordt van alles gevraagd van boeren, inderdaad qua hun manier van landbouwen. Maar dan verliezen we echt iets als het hier naar Europa toe komt. Cacao is heel erg anoniem, veel meer dan bananen en koffie. Een banaan, als je die eet, dan ziet hij er nog uit als een banaan. Ja. En een koffiebon. Hè. Heel veel van ons malen hele koffiebonnen. Dus daar heb je veel meer traceerbaarheid. In cacao wordt die boon echt op allerlei manieren verwerkt eer dat die in je chocoladereep komt. Mm-hmm. Dus je bent echt die link kwijt tussen van waar dat de cacao vandaan komt en alle problematiek, alle duurzaamheidsissues waar mensen mee kampen in West-Afrika. En dan de link met repen hier in Europa. En dat is natuurlijk ook een beetje onderdeel van het origin-verhaal van Tony's. Hè, is traceerbaarheid in de keten. Traceerbaarheid, transparantie, die heb je nodig. Want anders kun je ook geen verantwoordelijkheid nemen voor wat er allemaal gebeurt. Dus wij geloven heel erg in die link maken tussen waar komt het vandaan en wat zijn onze verantwoordelijkheden om daar iets aan te doen.
En hoe doe je dat dan? Voor traceerbaarheid opzetten?
We werken sinds 2012 met een volledig traceerbare en gesegregeerde keten. Mm-hmm. Dus we kopen van we kopen cacaobonen van inmiddels, hoeveel zijn het? 11 partnercoöperaties in Ghana en Côte d'Ivoire. Daar hebben we een heel samenwerkingsmanier mee, de 5 sourcing principles. We werken met Barry Callebaut om chocolade te maken. Barry Callebaut maakt de couverturen voor Tony Chocolonely repen. Boter en poeder worden lokaal in Côte d'Ivoire verwerkt en worden dan gesegregeerd naar de fabriek in Antwerpen geshipped. En bonen die je moet malen om cacao massa te maken, dat is het bruine wat chocolade smaak geeft, wordt ook gesegregeerd naar Antwerpen geshipped. Dat is redelijk uniek in de cacao keten en dat is ook iets dat we delen. Albert Heijn is ook letterlijk in die stroom gestapt. Om meer traceerbaarheid te brengen, proberen we nu meer partnerships op te zetten met andere processors. Om dus gesegregeerde chocola mogelijk te maken voor Mission Allies. Dus dat is gewoon een kwestie van een keten opzetten. Dan heb je te maken met minimum order quantities en investeringen. En dat hebben we allemaal gedaan en nodigen andere merken uit om ook van te profiteren. Want die lijn is er nu. Daar kunnen we samen gebruik van maken. Maar bulk van het werk gaat op het samenwerken met de partnercoöperaties in Ghana en Côte d'Ivoire. Op gebied van mapping. Polygon maps. Traceerbaarheid gaat ook tot daar aan toe. Dus mapping, waar komt de cacao fysiek vandaan? Digitale mapping. In de bean tracker zien we precies waar alle bonen zijn. Financiële traceerbaarheid. Waar gaat de premie naartoe en hoe wordt die uitbesteed? En sociale traceerbaarheid. Hoe zit het met de communities waar de cacao vandaan komt? Hoeveel kinderarbeid is en wat doen we eraan als we casussen van kinderarbeid vinden? Wat we dus met regelmaat doen.
Hebben jullie bijvoorbeeld dan, want ik neem aan dat je ook traceability doet op locatie, hè? Heb je dan digitale pakbonnen bijvoorbeeld van ladingen? Of is dat gewoon nog helemaal hand?
Ik was net vorige week in Côte d'Ivoire. En ik zat daar in een pakhuis. Dat is nog wel heel veel papier dat dan elektronisch moet of gedigitaliseerd moet worden. Mijn ervaring is dat eens dat het gedigitaliseerd is, dan gaat het redelijk goed. Cacaobonen worden natuurlijk in een zak verpakt en worden meerdere malen uit de zak gehaald, gemengd, geprocessed. Dus dat moet je dan ook allemaal een beetje volgen. Maar eens dat het begin digitaal is, dan ben je al goed vertrokken. Maar dat moment van iets vies is, dus een zak cacaobonen, vertalen naar een digitale chip of ID number of iets dat je kunt volgen, dat is wel heel, ja, hoe zeg je dat? Mistake prone, weet je, daar kun je wel veel fouten maken.
Oké, helder. Ja. Maar het gebeurt wel.
Het gebeurt, dat neemt heel veel tijd in. Er zou een betere oplossing voor moeten kunnen bestaan. Ja. Maar de realiteit is, cacaobonen komen van best ver naar de co-op. Niet iedereen heeft iPads, schermpjes. Het wordt nog heel veel op papier gezet. En boeren houden ook een papiertje vast qua levering. Ja. Dus die papieren zijn nog steeds heel erg belangrijk. Ja.
Je doet natuurlijk je best om zoveel mogelijk mooie bedrijven zich te laten aansluiten bij de open chain. Ben & Jerry's is erbij.
Ja.
Aldi is erbij.
Ja.
Wat is eigenlijk de pitch? Hè? Als je in een minuut de open chain pitcht, wat is dan jouw pitch?
Ja, ik pitch het wel vaak. Dus mijn elevator pitch. Aldi is er al 2 jaar bij. Ben & Jerry's ben ik persoonlijk heel fier op. Dat heb ik gedaan. We hebben een groot team. Maar de Ben & Jerry's, dat lag bij mij. Maar er is geen 30 seconden pitch. Want het heeft bij Ben & Jerry's 4 jaar geduurd eer dat we echt een handtekening op het contract hadden dat we dit gingen doen. Aldi ging best snel, want het duurt ook een jaar. Weet je? Het is een heel change management proces. Wat ik andere merken, chocolademerken, vraag, voordat we echt diep gaan op de inhoud. Wil je iets veranderen in je cacao? Zie je daar de risico's? Zie je daar de environmental en social risks? En wil je daar wat aan doen? En ben je voorbereid om daar meer voor te betalen? dat is echt, als daar geen ja op is, dan is het eigenlijk nog niet goed vertrokken. En dan vertel ik over wat co-ops allemaal doen om de beste services voor hun farmers voor te leggen, om kinderarbeid te zoeken en te behelpen, om ontbossing tegen te gaan, om inkomens van boeren hoger te krijgen. Dat is allemaal wat we met hun samen doen. Maar de verantwoordelijkheid van de spelers later in de keten is echt om transparant, met een long-term commitment, meer te betalen voor cacao. Want de dingen die we willen veranderen in de cacao-wereld, daar zijn echt hogere prijzen voor nodig voor cacaoboeren. Anders raken we niet verder.
En met wie probeer je dan in gesprek te raken bij die ondernemingen?
We hebben verschillende stakeholders die je tegenkomt. Vroeger, 10 jaar geleden, begon het vaak met marketing en communications. Nu zit je soms met een sustainability manager. Dus kan vanuit een van die kanten komen. Omdat ik voor Tony Chocolonely werk, een merk dat mensen heel leuk vinden, inspirerend, komt het ook vaak uit NPD, New Product Development. Mensen die een soort co-branding project willen doen met Tony's. Daar beginnen de gesprekken soms. Het gebeurt eerlijk gezegd zelden vanuit de sourcing department. Terwijl het eigenlijk vandaar zou moeten komen. Maar de manier dat sourcing departments geïncentiveerd worden om hun werk goed te doen, is nog niet echt helemaal aligned met ESG en duurzaamheid eisen van het merk zelf. Dat vind ik altijd nog heel opmerkelijk. Ja. Dus meestal begint het met marketing, new product development, sustainability, of iets aan die kant. En dan gaat het over naar sourcing. Maar om echt succes te hebben, vind ik dat je heel vaak, je moet een soort ambassadeur vinden binnen een merk die echt helemaal enthousiast is, die het snapt en die eigenlijk de taak overneemt om interne change management te doen, om echt die overtuiging te doen. Iemand moet er echt in geloven en het willen.
Ja, maar dat zie je natuurlijk ook met duurzaamheid en innovatie. Mensen denken aan innovatie als iets wat heel snel iets verandert. Terwijl innovatie heel vaak wil je het sustainable maken, oftewel iets wat blijft, dan moet je ook werkelijke procesverandering doorvoeren. En dat is veel werk.
Dat is veel werk.
En als je dan gaat kijken naar sustainability en naar de manier waarop wij gewend zijn om zaken te doen, hè, ook overheden, dan gaat het altijd over de business case, over de efficiëntie en al dat soort zaken. Hè. En daarna gaat het over risico's en het beheersen van risico's. En dan zie je dus ook dat aan de sourcing kant, dat daar enorm op gestuurd wordt. En als je gaat kijken naar de werkelijke winst van sustainability, dan praat je over hele andere dingen. Dus zou je een incentive moeten zoeken waarbij je eigenlijk echt gaat kijken naar toegevoegde waarden. Wat voeg ik nou toe aan de leefbaarheid van de maatschappij, om maar simpel te zeggen. Het klinkt heel groot, maar dat kan ik best klein maken. Dus zeggen, oké, in deze 14 weilanden, wat zorg ik er nou? Wat doe ik nou eigenlijk om het echt te veranderen? En dan aan de slag gaan. En dat is natuurlijk een andere manier van kijken naar dingen.
Ja.
En die sturing is best ingewikkeld om te initiëren. Hoe heb je dat dan gedaan?
Wat niet werkt, is als ik bedrijven aanspreek en zeg, als jullie meedoen met Tony's Open Chain, dan ga je die 3 keer zoveel verkopen. Weet je, je kunt niet verwachten dat consumenten je gaan, die vinden het wel goed en die keuren het goed, maar het is niet dat je daar een triple in sales over krijgt, omdat je naar een duurzame keten bent overgestapt. Dus meestal gaat het over een alignment van de doelen van een bedrijf zelf. En ja, bij Tony's gaat het heel erg over kinderarbeid. De slogan van slaafvrij, 100% samen onderweg naar 100% slaafvrij. Niet iedereen legt een klemtoon op kinderarbeid. En kinderarbeid is trouwens ook gewoon een symptoom van een keten die oneerlijk verdeeld is. Het gaat om armoede, het gaat om niet geïncentiveerde boeren om de juiste dingen te doen. Dus er zit gewoon een inequity in de keten die we proberen te veranderen. Maar iedereen heeft een beetje zijn eigen insteek. We hebben ook net met de mapping hebben we een terugkijk gedaan, 20 jaar terug, naar de land use change over time. Bij de partnercoöperaties waar we nu werken. En we hebben tot nu toe, het zal ooit wel eens komen, een 100% deforestation-free keten. Dus dat betekent dan weer iets voor degene die iets een scope 3 emission meting doen en die daar een reduction willen doen. Dus je moet een beetje kijken waar de motivatie ligt van een bedrijf en wat ze ten eerste naar je toe hebben gebracht. En zoals ik zei, soms is het emissions, soms is het leefbaar inkomen. Er beginnen echt wel nu, dat is de laatste 5 of 6 jaar, de bedrijven het hebben over living wage en living income. Je wil daar een slag nemen. Ja, je hebt ook gewoon wetgeving die eraan komt. Dat gebied van traceerbaarheid en ontbossing, dat gaat gewoon moeten binnen een jaar of twee. Dus ook kwestie van, are you ready?
Ja, gelukkig is de wetgeving in ons voordeel in dit geval. Hè. Dat zie je echt. Hè. Op het gebied van GDPR wordt er natuurlijk veel gedaan aan persoonsbescherming. Dat is ook wel eens belemmerend.
Ja.
Maar op het gebied van milieu is er natuurlijk echt een serieuze kentering gaande. Waarbij heel veel bedrijven gewoon hun CO2-footprint moeten bijhouden. Actief, hè, gemeten. Inderdaad in de waardeketen geen slavernij mogen hebben of kinderarbeid of onderbetalen. En dat wordt natuurlijk erg doorgevoerd, gelukkig.
In de EU wel.
In de EU,
we volgen precies, het ook in de UK en de US. Daar mogen ze best in de versnelling gaan.
Ja, precies.
Over Europese regelgeving gesproken.
Ja.
In Duitsland is het dankzij de invoering van de Supply Chain Act sinds dit jaar verplicht voor de grote bedrijven om volledige transparantie en controle over hun supply chain te hebben.
Ja. Volledige transparantie van waar het vandaan komt. En wat betekent controle dan in de Supply Chain Act precies?
De controle betekent dat je eigenlijk kunt zeggen, dit is traceerbaar.
Ja.
We weten precies wie onze partners zijn, wat daar gebeurt.
Ja.
Wat er in de transport en logistiek gebeurt.
Ja,
ja, het gaat nog verder. Ja. Hè? Op het moment dat je daadwerkelijk zeg maar een tekortkoming constateert, hè, dan moet je als bedrijf ook actie nemen om ervoor te zorgen dat jouw supply chain zich anders gaat gedragen.
Ja.
Zover gaat het wel, hè?
Ja.
De vraag is natuurlijk, want dat is het eeuwige probleem, hè, die actie mag heel langzaam zijn. Hè?
Ja. Zolang het maar naar voren gaat een beetje.
Precies. Dus het echte incentive zit natuurlijk in wel het DNA van het bedrijf. Maar je hebt ook een verplichting om daadwerkelijk op te volgen.
Nou, dat zien we alleen maar als positief natuurlijk. Dit is in Duitsland, hè?
Ja. Sinds dit jaar.
Dus het is al in actie. Mensen zijn nu, de bedrijven zijn nu
en
bezig met...
op het moment dat bedrijven zich niet aan die regelgeving houden... en het komt naar voren dat er op die manier onregelmatigheden voorkomen... rond milieurechten, rond mensenrechten... dan kunnen daar miljoenen boetes voor opgelegd worden.
Ja, ik... Bij Tony's, we houden wel een oogje op policy, voornamelijk op EU-niveau. We hebben iemand in Brussel die helpt. We hebben iemand in de UK die een oogje houdt op de gesprekken die op parlementsniveau gebeuren. Daar zijn ze heel erg gefocust op, bijvoorbeeld de Modern Slavery Act. De US is groot en best wel verdeeld, kunnen we maar zeggen. Ja. Ook wat er op staatniveau beslist wordt of op federaal niveau, daar hebben we een oogje. Dus Duitsland ietsje minder. Maar in het algemeen wat we over al deze gebieden zeggen qua policy, is alles wat transparantie brengt, juichen we toe. We moedigen ook heel veel aan dat kleinschalige bedrijven dit ook kunnen en zouden moeten. Dus SME's worden vaak wordt er alleen om naar de grote bedrijven gekeken. Maar wij zien echt wel, Tony's is ook een klein bedrijf, we zien echt wel de mogelijkheid dat kleine bedrijven meedoen aan dit soort initiatieven. Dat zij ook verantwoordelijkheid hebben.
Mm-hmm.
En dan het laatste, wat is het effect? Wie moet het werk doen? Dat vind ik dan ook altijd wel een interessante. En ik vind dat de verantwoordelijkheid echt wel bij ons ligt hier in het noorden. Dat er heel veel transparantie en verantwoordelijkheid hier moet worden genomen.
Ja, want op die kleintjes, hè. Kleine bedrijven hebben nou niet bepaald de tijd om van alles en nog wat te organiseren. Hebben de mankracht er ook niet voor. Die willen gewoon bezig zijn met datgene waar ze in de kern voor bestaan.
Ja.
Hoe help je daar nou in?
Ik vind, wat jij zegt, vind ik net helemaal goed. Waar je in de kern voor bestaat. Dus als je bijvoorbeeld een kleinschalig chocoladebedrijf bent, dan denk ik dat cacao in de kern staat, weet je. En misschien ietsje minder je hazelnoten dan, terwijl die wel lekker zijn in chocola en ook duurzaamheidsproblematiek hebben. Dus ik vind het wel eerlijk dat je een assessment doet van wat zijn je grootste spheres of influence. Hè? En dat je die dan onder je hoede neemt. En wat we bij Tony's proberen te zeggen is, nou, tenminste, hè, want we zijn echt puur voor chocola en cacao. In het verleden heb ik in allerlei gewassen gewerkt, maar nu is het wel helemaal laserfocust op cacao.
Mm-hmm.
Nou, je kunt samenwerken met anderen. Dat is echt het belangrijke. Je moet dit niet allemaal in je eentje doen. Het is niet dat een kleine chocolatier in België zelf naar Côte d'Ivoire moet vliegen en een partnership opstarten. Die zijn er. Doe mee met anderen. Dat is echt het belangrijkste.
Ja, dus je hebt eigenlijk al gezocht in de keten waar iets bestond en op basis daarvan de samenwerking.
Ja, en als je samenwerkt, wordt het echt veel sterker dan 1 plus 1 is 2. Dan heb je echt een sterkere message.
Ja.
Daar geloven we wel echt in. Ik wou nog één ding zeggen over de legislation. we juichen het super toe en dit moet komen. Ook de manier, niet alleen wat bedrijven doen, maar ook hoe dat ze erover communiceren. Probeer maar eens de duurzaamheidsrapporten van een Mars en Mondelez en een Nestlé te lezen. En probeer maar eens te vergelijken. Wie doet nou wat en welke impact heeft het? En over welke percentage van jullie cacao wordt dit programma uitgevoerd? Ja. Echt mega moeilijk. Dus ik denk dat er wel veel kan komen ook in om gewoon duidelijk te zijn wat je doet en wat de impact ervan is. Dus dat vind ik een belangrijke. Maar legislatie gaat altijd hetgene zijn wat achteraan komt. Weet je, dat is echt zo het laatste. Dat is niet waar de innovatie gaat gebeuren. Innovatie bij Tony's, we are a marketing company, dus je hebt allemaal goede. Pak een chocoladereep vast en dan doe je die in de lucht en zeg je, we're gonna raise the bar. You know, raise the chocolate bar. Raise the bar. Wij zijn op zoek naar de merken die that wanna raise the bar, die echt iets nieuws willen doen, innoveren, echt de eerste willen zijn om iets te veranderen. Ja. We zien een wereld waar iedereen dit gaat doen en dan helemaal op het einde komt legislatie die zegt dat iedereen verplicht is om het te doen. Maar ja, je hebt wel die verschillen in motivatie en timing ook en snelheid.
Ja.
Heb je nog verschillende ervaringen in de interactie hierover met beursgenoteerde ondernemingen, met familiebedrijven? Zie je daar een verschil tussen?
Nou, ik heb nog nooit voor een beursondernemend bedrijf gewerkt, moet ik zeggen. Tony's is.
Als Open Chain het gespreksonderwerp is, merk je dan nog verschillen in.
Ja, nou, met Ben & Jerry's heel interessant. Ben & Jerry's is zo'n klein, maar fijn en cool activistisch merk onder het Unilever umbrella. Mm-hmm. Zij hebben hun eigen impact board, een supervisory board die vragen heeft voor Ben & Jerry's, die dan weer niet precies voor Unilever zijn. Maar Unilever heeft ook zijn eigen duurzaamheidscommitment op gebied van NDPE, non-deforestation en peat exploitation. Dus je hebt wel die dynamiek van iedereen heeft verschillende wensen, verschillende timelines. Dat is wel moeilijk. En we hadden het in het begin over internal stakeholder management en change management. Het moet echt op alle gebieden van die ketens gaan. Want als alleen Ben & Jerry's het wilt, maar ze hebben Unilever niet zover gekregen om in een sourcing department te krijgen dat ze meedoen, nou, dan zitten we nog steeds stil in het water. Dus ja, dan denk ik dat je het hebt over schaal en een grotere change management en betere doelstelling. Maar ik geef toe dat ik meer in de wereld zit van small to medium chocoladebedrijven. En zo is de cacao-wereld ook, hoor. Want er zijn vier of vijf bedrijven die ongeveer 90% van de cacao doen. Ja. En wij zitten dan in de 10%, maar we zien er heel veel potentie. En hopelijk inspireren we de grootste cacaobedrijven ook.
En wat zeggen bedrijven dan als ze nee verkopen?
Als ze wat verkopen?
Als ze jou nee...
Als ze nee zeggen tegen mij? Nou, eerlijk gezegd wou ik dat ze soms wat sneller nee zeggen. Als het echt nee is, zeg dan gewoon nee. Niemand durft dat echt te zeggen. Mensen zeggen, misschien niet dit jaar. Ja. Nou, dan moet je al echt heel voorzichtig gaan kiezen van hoeveel steek ik nog in deze hierin, ja of nee. Dus er zijn een paar bedrijven die al 3 keer gezegd zijn, ja, dit jaar en dan weer niet. Nou, dan, dat is lastig, maar dat is ook de realiteit. Het is niet moeilijk om mensen in het begin enthousiast te maken. Iedereen wil het, maar de realiteit is dan moeilijk om de juiste, nou ja, dat de smaak helemaal juist zit, dat de sourcing werkt, dat ze aan de MOQ zitten, dat de keten ingericht is op de manier dat zij gewend zijn. Er zijn best wel veel veranderingen om te maken. Dus de nee, die komt niet vaak, maar wel van nu nog even niet.
Maar ja, dat het niet risicovrij is, is ook wel duidelijk. Want jullie hebben bijvoorbeeld niet chocoladeletters kunnen maken.
Dat was heel. Ik weet niet
of je daar iets meer over kan vertellen.
Ja, maar het stond in het nieuws. In de grootste chocoladefabriek in België. Mijn ouders wonen in New York en zij hadden het zelfs in de krant gelezen. Maar zij volgen het Belgisch nieuws natuurlijk. Ja, dat was heel spijtig. We zijn nu. Kijk, de risico van chocolade maken, ja, die moet je gewoon verspreiden. Maar inmiddels zijn er andere processors die ook Tony's Open Chain cacao kunnen doen. We hebben net een agreement met Baronie Saint Moix getekend. We zijn in gesprek met anderen. Dus wat Mission Allies nodig hebben, dat willen wij waarmaken. Want
even
we willen niet dat het op de klippen loopt.
Om het duidelijk te maken voor de luisteraar. Ja. Er was een salmonella-besmetting bij Callebaut
in Wiese, ja.
Waardoor de fabriek moest stil worden gelegd. En dat ja, jullie waren afhankelijk van die fabriek.
Ja, en dat was heel lastig, want wij willen helemaal segregeerde cacao in onze repen. Echt van de partner cooperatives. Dus wij hebben een tijdje even geen chocola gehad. En we hebben de Sinterklaascampagne moeten afzeggen. Dus er waren inderdaad geen letters dit jaar. En we hadden wat out of stocks met de witte chocolade. Dus dat was heel lastig. Daar hebben we veel van geleerd. Gelukkig was er geen salmonella in de Tony's repen. Maar ja, de bron van onze couverture was even weg. Dus dat was, het was een zware zomer op dat gebied, ja.
Maar inmiddels begrijp ik, kunnen alle partijen die meedoen aan de open chain ook op, terugvallen op andere.
Jazeker. Ja. Heeft ook met volumes te maken. Hè. Je moet volume hebben om meerdere manufacturing locaties te hebben. En daar zijn we heel erg aan het werken. De relatie van Tony's en Barry Callebaut gaat wel lang terug. Die hebben heel lang onze chocolade gemaakt. Dus.
Was dat de grootste tegenvallen? Of hebben jullie meer problemen gehad om aan. Ja, ook het streven van de open chain te voldoen.
Ja, dat was inderdaad een tegenvaller. Maar dat zat niet zozeer in het duurzaamheidsteam. Dat zat meer op het gebied van operations, logistics, manufacturing. Nee, dus hoofdpijn zat niet bij mij. Tegenvaller op het gebied van business. Op het gebied van cacao, dan heb ik het echt over hoe gaat het met de 11 co-ops waar we mee samenwerken. Dat is hetgene wat goed gaat. Er zijn moeilijke gesprekken. 2 jaar geleden hadden we een coöperatie die wat grote fouten had gemaakt op het gebied van traceerbaarheid. Mm-hmm. Het vertrouwen was ietsje geschonden. Hebben we echt over nagedacht, wat doen we nu? Want wij doen long-term commitments. Als we met je werken, dan gaan we 5 jaar samenwerken. Dat is onze commitment aan jou.
Okay.
Ja, en we zaten nog in het midden van die 5 jaar daar. Dus wat konden we doen? En ik vond dat we dat heel flink hadden opgepakt. We hebben ook heel transparant over gepraat 2 jaar geleden in ons annual report. We hebben een jaar het inkopen stopgezegd van die coöperatie, maar wel alle duurzaamheidsprogramma's blijven doen. Alles teruggerecht getrokken, gewerkt met een nieuw managementproces. Dus eigenlijk een heel revalidatie van het vertrouwen. En die zijn nu weer helemaal in de keten, zijn bonen aan het leveren en dat gaat weer allemaal heel goed. Dat vond ik een interessante ervaring, want ik denk dat het makkelijk is om te zeggen, oh, hier zijn problemen, nou, die knip je er gewoon uit. En dat is niet onze stijl van werken. Hè. Je denkt van, oké, wat kunnen we hier dan aan doen? En hoe kunnen we
innoveren is ook vallen opstaan, hè? Dan moet je ook fouten kunnen maken.
Ja, exactly. En bijvoorbeeld, oké, nou, nog iets. Ook niet, weer niet een fout, hè, maar zoiets. Ik ben, hoe schrijf ik hierover in een duurzaamheidsrapport? Vorig jaar ging ons cijfer van hoeveel casussen van kinderarbeid hebben we gevonden. Echt ×4 naar boven. In de 2000 zaten we. Hoe komt dat? Nou, het is eigenlijk heel duidelijk hoe dat komt. We hebben met een paar nieuwe coöperaties gewerkt. Dus we vonden de prevalentie van kinderarbeid die je verwacht te vinden. 1 uit de 2 kinderen. Dus het getal is eng. In de media wordt er zo van, oh, er is heel veel kinderarbeid in een Tony's chocoladereep. En er is kinderarbeid in eigenlijk alle chocoladerepen. Dus liever daar transparant over zijn. Wat was er gebeurd? Wat de nieuwe partners? We hebben veel kinderarbeid gevonden. En we zeiden, nou, goed. Want als we het niet vinden, kunnen we er ook niks aan doen. Als we met een nieuwe coöperatie werken en we vinden geen kinderarbeid, dan zit er iets fout in ons systeem. Niet in. Dat vind ik wel het coole van bij Tony's werken. Is je gaat met ogen open. Oké, wat gebeurt er hier? Hoe praten we erover? Hoe maken we het beter? Ik vind dat we niet zo heel veel schrik hebben van dingen te vertellen. En dat is fijn. En dat vinden andere merken ook fijn. Maar ook, als Tony's het durft, dan durven wij het misschien ook als we het samen vertellen.
Hoe ontdek je zoiets op afstand?
Over kinderarbeid?
Ja, bijvoorbeeld.
Dus voor kinderarbeid hebben we een robuust systeem. Het is een term die in cacao veel gebruikt wordt. Het heet CLMRS, Child Labor Monitoring and Remediation System. Mm-hmm. Dat is een systeem van ICI, International Cocoa Initiative. Dus het bestaat. De meeste bedrijven doen het op een soort risk basis. Dus misschien op 5% van de co-op waar ze aan werken, of 10% of 15%. Of gaan op bezoek maar eens om de 4 jaar. Dus het wordt een beetje per bedrijf anders ingevoerd. Bij Tony zeggen we, kinderarbeid is gewoon super prevalent. Dus iedereen is op hoger risico van kinderarbeid. Dus er komen community facilitators door de co-op aangenomen. Die gaan bij 100% van de members op bezoek, 1 keer per jaar. Dus 100% household coverage. Okay. En praten over community awareness raising. Wat is kinderarbeid? Echt heel praktisch. Dat heb ik vorig jaar in de Ivoorkust gezien. Ik was met Mariam, onze lead van CLMRS. Ze was een training aan het doen en... kinderen dragen heel veel dingen op hun hoofd. Iedereen draagt veel dingen op hun hoofd in Côte d'Ivoire. En Mariam zei, ja, kijk, als je een zak op hun hoofd moet zetten, dan is het te zwaar. Hm. Maar als het kind zelf het van de grond kan tillen en op zijn hoofd kan zetten, dan is het oké. Okay. En dus gewoon heel praktisch, wat is het verschil tussen kinderarbeid en kinderwerk? Dus kinderen kunnen helpen in huis, maar geen kinderarbeid. Hm. Nou, dus heel praktisch. En dan... als je een case van kinderarbeid vindt, wat dus heel veel gebeurt, dan gaan die in een remediation cyclus. Dus waarom is dit kind in kinderarbeid? Wat voor werk moet er gebeuren? En dan zijn er heel praktische dingen, gelijk een geboorteakte vinden, zodat ze kunnen registreren voor school. Een schoolkit of een schooluniform. Dat zijn de echte, nou, de snelste ingreep die je kunt doen. Ja. Maar om kinderarbeid echt tegen te werken, moet je met heel de community werken. Cacaoboeren moeten meer verdienen aan cacao. Er moeten goed georganiseerde werkploegen zijn beschikbaar via de co-op voor boeren, zodat kinderen het niet doen, maar professionelen. Mm-hmm. Dus is er een hele enabling environment rond. Maar we leunen heel erg op dat CLMRS-systeem dat de co-op beheert om kinderarbeid te vinden en te verbeteren.
Maar ook daar is het dus zo dat je eigenlijk geen afscheid neemt, maar zegt, ik ga faciliteren dat het beter wordt.
Ja, en dat is echt, hè, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden in certification zeiden we, oké, kinderarbeid is een major non-conformance, dus ja, je bent niet gecertificeerd, dus je kunt niet meedoen aan deze keten. Dat, ja, dat is niet de juiste, we hebben veel geleerd in 15 jaar, hè, dat is niet de juiste insteek, dat is punishing, en zo ga je natuurlijk niemand vinden. Ik vertel altijd van 15 jaar geleden stapte ik uit een jeep in Rwanda en de kinderen gingen gewoon in hoge snelheid de andere richting uitsprinten, weet je wel, oh, daar komt de auditor. Dat is niet de sfeer die we willen creëren. Het is een samenwerking. Kinderen zitten in kinderarbeid niet omdat ouders hun kinderen niet graag zien, maar omdat het systeem gewoon super oneerlijk is. En dus die eerlijkheid moeten wij brengen en moeten we gewoon samen met open ogen doen.
Ik weet niet of je daar wat over kan zeggen, Joke, maar... er is natuurlijk wel een verschrikkelijke oorlog ook gaande in de wereld. Op zich, op meerdere plekken in de wereld zijn eigenlijk oorlogen. Natuurlijk ook in Afrika. Maar in hoeverre zie je dat nog jullie mooie ambities vertraagt?
Dit jaar is inderdaad een moeilijk jaar geweest. We hebben net COVID gehad. Dan hadden we salmonella in Wiesen. En nu heb je een wereld van onrust, inflatie. Best wel moeilijk. Moet je allemaal een beetje in perspectief houden. Voor de boeren, ja, heel veel van de werelds fertilizers komen uit Oekraïne. Ik vermoed dat er minder bemest is geweest dit jaar. Dat heeft gevolgen op cacao, maar dat heeft ook gevolgen op mensen hun voedingsgewassen. Minder rijst, minder maniok, cassava. Minder zoete bataten. Dus het kan allerlei effecten hebben. Wat ook in de onrust van de wereld, inflatie is mega hoog. Dus daar hebben we echt wel heel open over moeten zijn, ook samen met de boeren. We betalen een veel hogere prijs voor cacao. Op het moment 80% over de farmgate price wordt er volgens de... We hebben een model dat heet het Living Income Reference Price Model. Dus hoeveel moet je per kilo cacao betalen om naar een leefbaar inkomen te komen voor een kleinschalige boer? Die prijs ligt een stuk hoger dan de marktprijs. Dat is ook wat alle Mission Allies betalen. Dat zetten we 1 keer per jaar vast. Maar in een wereld van inflatie, ja, dan 6 maanden later is dat dan weer wat minder waard. Dus het zijn allemaal moeilijke dingen. En we hadden het er onlangs over met het team. Van, kijk, het is gewoon een onrustige wereld. En ik denk dat je moet iedereen, jullie ook in jullie bedrijf, je moet gewoon sturen dat het onrustig gaat blijven. Ik denk dat, dan gaan we deze onrust weer delen voor iets anders. Je hebt een soort of steer into the storm, denk ik echt. Ik denk dat je niet kunt rekenen op alle externe factors dat die weer helemaal komen tot hoe het was 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. Ik denk dat we gewoon moeten blijven innoveren en samenwerken en gewoon weten dat het een onrustige wereld is.
Tenslotte, Joke, wat kunnen we over 5 jaar waarschijnlijk... Wat is jouw hoop dat de Open Chain over 5 jaar gerealiseerd heeft?
Nou, ik had het al over volume. Hè, volume die we willen zien draaien door Tony's Open Chain aan deze prijzen, aan deze allemaal merken. En dat er dan 30, 40 merken meedoen met Tony's Open Chain. Dat er veel over wordt gepraat, dat consumenten verstaan wat het is. Maar het allerbelangrijkste dat ik wil zien is impact, positieve impact met onze partners in Ghana en Côte d'Ivoire. Wat we vorig jaar gemerkt hebben in de 4 of 5 corporaties waar we al langer dan 3 jaar werken, dat we kinderarbeid van een prevalentie van 46%, de industry average, dat het gezakt is naar 4,4% prevalentie. Dat is echt een mega daling. Dat, ik zeg altijd tegen partners, dat betekent dat kinderarbeid oplosbaar is. We kunnen dit oplossen. Dit kan. Wat ik ook wil zien is dat ontbossing vanwege cacao helemaal gestopt is. Dat moet gewoon. Er is niet zo heel veel bos meer over in Côte d'Ivoire en Ghana. Dat laatste moeten we behouden. Zeker niet via Tony's Open Chain, maar ook hopelijk echt door legislatie. En ik wil echt zien dat we de needle hebben kunnen bewegen op gebied van leefbaar inkomen. Dat we kunnen aantonen dat met long-term relationships, transparante uitwisseling en hogere prijzen, dat je echt wel ziet dat boeren aan een hogere leefbaar inkomen zitten. Ik geloof echt dat we dat kunnen doen. Dat betekent dat we dan, weet ik veel, 20 partner cooperatives hebben die ontbossingsvrij zijn, kinderarbeid mega laag, leefbaar inkomens hoog. En dat we dan nog met een 10 corporaties werkend zijn om dat daar ook waar te maken binnen een paar jaar. Dan een soort lopende band van impact en verandering kunnen creëren.
Dankjewel, Joke. Wij wensen je natuurlijk heel veel geluk en succes daarbij.
Ja, en ik vond het een ongelooflijk leuk gesprek.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com/nl/podcast voor andere afleveringen.